volgende lied is 351, vers 1, 2 en 5. 351, 1, 2 en 5. Het heigend hert der jacht onkomen. Ja, maar zo iemand achter het orgel, of je wil je of niet, je zingt wel mee. Het volgende lied, 199, vers 1, 3 en 4. 199. Een extra lied, 994, onze voorganger komt eraan, dus we hebben nog ruimte voor een lied. 994. Vanmorgen. Nou. Goedemiddag allemaal, allemaal heel hartelijk welkom. En in het bijzonder Leander Jansen, fijn dat je er bent. Verboeid of valt mee?
Valt mee.
Vanmorgen Bunschoten, vanmiddag Boskoop en nu Veenendaal. We wensen je God zegen en brengen van zijn woord. Ook Meta, dankjewel dat je ons wilt begeleiden bij de zang. Volgende week zondag hoop voor te gaan, broeder Jan-Hendrik Meijnema. Ook dan bent u allemaal weer van harte welkom. Er hebben ze ons gevraagd om een mededeling te maken voor zaterdag 21 oktober. Dan heeft de Bijbelse bron hier met een themadag over de wederkomst van de Heer Jezus. De sprekers zijn Jeep van der Schoot en Frans Herwijnen, aanvang 10 uur. Op de boekentafel liggen dagboekjes die verzorgd zijn door Johan Schep. U kunt die meenemen, dagboekjes voor 2024. We willen voorbeden doen voor Bas van der Bos en voor Israël. Maar daar wat nodig aan de hand. Voordat ik de dienst overdraag, wil ik nog een tekst voorlezen. Spreuken 3, vers 5 en 6. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Ken in alle wegen, dat is een opdracht, en dan komt de belofte, hij zal het recht maken. Geweldig. Tijdens de dienst overdragen gaan we zingen 402, het eerste vers voor de begroeting en de tweede na. En die mogen doen we dat staande. 402, niets is ook op uw majesteit bedekt voor uw aanwezigheid. Zitten we allemaal tegen de mooie bos bloemen aan te kijken en vergeet ze weg te geven. Leo en Betty, we staan. Gaat er wel genieten. Gezegende dienst.
Goedemiddag allemaal. Excuses dat ik wat later ben. Bedankt voor jullie geduld. Maar jullie hebben de tijd goed opgevuld met het zingen van één of meerdere liederen. Dat is heel fijn. Ik stel voor dat we even stil zijn. Dat we allemaal onze gedachten op God kunnen richten. In ons hart in stilte een gebed uit kunnen spreken en daarna zal ik een groet overbrengen. Laten we stil zijn. Zalig is hij die leest. En zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat. Want de tijd is nabij. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen van de aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
Oh,
Laten we samen danken en bidden. Wij belijden, Heere, uw alwetendheid. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Uw ogen doorlopen de hele aarde. Is het de buitenkant en de binnenkant van ieder mens door u geschapen. Wat bent u groot, Heere. Wat is uw macht en uw majesteit onbeschrijfelijk. Niemand is aan u gelijk. En wij komen vanmiddag voor uw aangezicht. En terecht kunnen we de vraag stellen, hoe zouden we dat kunnen doen? Hoe kunnen we u benaderen? U de heilige God en wij zondige mensen. Maar we willen een beroep doen op de Heer Jezus Christus, die aan uw rechterhand zit, waarvan we in het evangelie gehoord hebben dat hij mens geworden is, dat u om uw liefde en om uw recht hem hebt gestuurd naar deze wereld. Dat hij geleden heeft, gestorven is, begraven is, maar is opgestaan, zichzelf levend heeft vertoond en naar de hemel is gevaren. Zijn geest heeft uitgestort, zijn gemeente bouwt al eeuwenlang, zijn plannen volvoerd met Israël, met uw wereldwijde kerk. En alles zal sturen naar de voltooiing. Op hem willen we ons beroepen vanmiddag. Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige daden. Niet door onze godsdienst. Niet door ons bidden. Niet door ons bijbellezen. Niet door onze kerkgang. Maar door het bloed van het Lam. Wat een bevrijding. We prijzen u dat we dat mogen zeggen. Het is genoeg dat Jezus stierf. En ja, stierf voor u en mij. En daarom hebben we hoop. Daarom hebben we verwachting. Want we geloven dat het echt zo is zoals u gezegd heeft. Dat wie in Christus is, een nieuwe schepping is. Dat het oude voorbij is gegaan. En dat er een nieuwe werkelijkheid is gekomen. En dat die ook nog zal komen. Dat het beste nog op ons wacht. En daarom zijn we vanmiddag samen met ontzag en met eerbied, maar ook met blijdschap en vrijmoedigheid en vreugde. Want u bent onze God, de God van Israël. Dat bent u. U hebt zich genoemd de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En dat is juist in deze dagen zo'n kostbare belijdenis. Nu we zien dat uw volk weer onder hevige druk verkeert. Wij bidden om uw genade en uw ontferming in deze situatie. Wij bidden, Heer Jezus, kom spoedig en bewijs uzelf als de Messias van Israël. Wij leggen onszelf voor deze samenkomst in uw handen en bidden dat u door uw woord ook tot ons zal spreken. We geloven dat uw woord levend en krachtig is, zoals we dat in ons midden hebben. En als ik dat vanmiddag mag uitleggen, wilt u mij genade geven om dat nederig, afhankelijk, maar ook met overtuiging en kracht en helderheid te doen. U kent ieder die hier is, van de jongste tot de oudste, kinderen, tieners, volwassenen, senioren, mensen die op hoge leeftijd zijn. U kent niet alleen onze leeftijd, u kent ons hele levensverhaal, ons diepste binnenste. Zou u vanmiddag het woord van God willen nemen en dat willen uitstrooien als zaad in harten die zijn voorbereid. Zodat verwonde zielen worden gebalsemd en verdrietige zielen worden getroost. En mensen die het nodig hebben om vermaand of gecorrigeerd te worden, dat dat ook vanmiddag in uw liefde mag gebeuren. Vader, wij leggen onszelf in uw handen. We willen het zingen, het lezen, het bidden, het horen van uw woord en alles wat we vanmiddag doen, doen als aanbidding voor uw grote heilige naam. Door Jezus Christus, uit genade. Amen. Voordat we de Bijbel gaan openen, gaan we nog een lied zingen. En dat is een kostbaar lied. Lied 513. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. En ik zet een streepje onder het woordje niet. Zijn plannen zullen nooit, zullen niet falen. 513. In het Oude Testament. En dat doen wij in 1 Samuel 13. En daarna gaan we naar 1 Samuel 16. En daarna naar 1 Samuel 30. In Samuel 13 beginnen we. In Samuel 13. En het thema van vanmiddag is sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Dat is een regel uit een lied die ik toepasselijk vind voor de boodschap. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. En we denken vanmiddag na over het leven van David. En ik zal dat ook wat toepassen op verschillende niveaus. 1 Samuel 13 lees ik vers 14. En ik begin dan in de tweede regel van vers 14. De Heere heeft een man naar zijn hart voor zich uitgezocht. En de Heere heeft hem de opdracht gegeven een vorst te zijn over zijn volk, omdat u niet in acht genomen hebt wat de Heere u geboden had. 1 Samuel 16. Vers 1. Toen zei de Heere tegen Samuel: hoe lang rouwt u om Saul, die ik immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw hoorn met olie en ga op weg. Ik zend u naar Isaï, de Betlehemiet, want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. Vers 4. En Samuel deed wat de Heere gesproken had en kwam in Betlehem. Toen kwamen de oudsten van de stad hem bevend tegemoet en zeiden: is uw komst met vrede? Hij zei: met vrede, ik ben gekomen om voor de Heer een offer te brengen. Heilig u en kom met mij naar het offer. En hij heiligde Isaï en zijn zonen en nodigde hen uit voor het offer. En het gebeurde toen zij kwamen dat hij Eliab zag en dacht: deze is vast en zeker voor de Heere zijn gezalfde. Maar de Heere zei tegen Samuel: kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Vers 11. Toen zei Samuel tegen Isaï: zijn dit al de jongens? En hij zei: de jongste is nog achtergebleven. Zie, hij wijdt de schapen. Samuel zei tegen Isaï: stuur een bode en laat hem halen, want we zullen niet rond de tafel gaan zitten totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen, was knap om te zien. En de Heere zei: sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. De geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Houdt u hier uw hand even bij. Ik lees hierbij ook een paar versen uit Deuteronomium 7. U mag ook bij dit stukje blijven, dan lees ik ze aan u voor. Maar ik wil even een link maken naar Deuteronomium 7. We lezen vanmiddag best een stuk uit de Bijbel, maar dat is helemaal niet verkeerd. Deuteronomium 7, vers 7. We lazen net dat David werd gekozen. Hoewel Samuel zich een beetje verkeek. Hij dacht: dat wordt een van die oudste, knappe, krachtige zonen van Isaï. Uiteindelijk bleek het David te zijn, de kleinste. Deuteronomium 7, vers 7. Dat gaat daar over de roeping van Israël, het volk. Niet omdat u groter was dan al de andere volken, heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u en om de eed die hij uw vaderen gezworen had in acht te houden, heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid en heeft hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte. Daarom moet u weten dat de Heere uw God is. Hij is God, de getrouwe God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor wie hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen tot in 1000 generaties. Een link tussen de kleine onaanzienlijke David en het kleine onaanzienlijke Israël. We gaan nu verder naar 1 Samuel 30. En daar zal ik vanmiddag het meest mee doen. 1 Samuel 30, indrukwekkende geschiedenis. Ik zal even toelichten hoe ik daarbij gekomen ben. Ik heb vanmorgen en ook vanmiddag Rijk zei dat net al, gesproken in een dienst waar oudsten werden ingezegend. Dat viel samen op één dienst, oudsten die ik ook allemaal ken, waar ik mocht onderwijzen en de boodschap mocht doorgeven. En ik had deze boodschap aan het begin van de week voorbereid. En toen, gisteren was ik een dag vrij bij mijn gezin. En gistermorgen werd ik wakker en ik las het nieuws met alles wat er gebeurt in Israël. En toen dacht ik, hè? Ik vind het wel heel bijzonder dat ik juist deze week dit hoofdstuk heb gelezen. En Daaf heeft mij ook toegebracht om vanavond hierover te spreken, hoewel ik aanvankelijk een andere boodschap had willen brengen. Maar ik lees dit gedeelte en ik probeer dat straks ook toe te passen en uit te leggen. 1 Samuel 30. Het gebeurde echter toen David en zijn mannen op de derde dag in Ziklag aankwamen, dat de Amalekieten een inval hadden gedaan in het Zuiderland en in Ziklag. Ze hadden Ziklag verslagen en met vuur verbrand. De vrouwen die er waren, van de kleinste tot de grootste, als gevangenen weggevoerd. Ze hadden niemand gedood, maar hadden hen weggevoerd en waren huns weegs gegaan. David en zijn mannen kwamen bij de stad en zie, die was met vuur verbrand. En hun vrouwen, hun zonen en hun dochters waren als gevangenen meegevoerd. Toen begonnen David en het volk dat bij hem was luid te huilen, totdat er geen kracht meer in hen was om te huilen. Davids beide vrouwen waren ook als gevangenen meegevoerd. Ahinoam uit Jezreel en Abigail, de vrouw van Nabal uit Karmel. David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zonen en over zijn dochters. David echter sterkte zich in de Heere zijn God. En David zei tegen de priester Abjatar, de zoon van Achimelech, breng mij toch de efod. En Abjatar bracht de efod bij David. Toen raadpleegde David de Heere en zei, zal ik deze bende achtervolgen, zal ik ze inhalen? En de Heere zei tegen hem, achtervolg ze, want u zult ze zeker inhalen. En u zult de gevangenen zeker bevrijden. David ging op weg. Hij en de 600 mannen die bij hem waren. En toen ze bij de beek Besor kwamen, bleven de overgeblevenen achter. Maar David achtervolgde hen. Hij en 400 mannen. Maar 200 mannen die zo moe waren dat ze de beek Besor niet konden oversteken, bleven achter. Ze vonden een Egyptische man in het veld en brachten hem bij David. Ze gaven hem brood en hij at en ze gaven hem water te drinken. En ze gaven hem ook een stuk van een klomp vijgen en 2 rozijnenkoeken. Hij at en zijn geest kwam in hem terug, want hij had 3 dagen en nachten geen voedsel tot zich genomen of water gedronken. Daarna zei David tegen hem, van wie bent u en waar komt u vandaan? Toen zei de Egyptische jongen, ik ben de slaaf van een Amalekietisch man. Maar mijn heer heeft me achtergelaten omdat ik 3 dagen geleden ziek geworden ben. Wij hadden een inval gedaan in het zuiderland van de Gerethieten, dat aan Juda toe behoort, en in het zuiderland van Caleb. En wij hebben Ziklag met vuur verbrand. Toen zei David tegen hem, kun je mij naar deze bende brengen? Hij zei, zweer mij bij God dat u mij niet zult doden en dat u mij niet zult overleveren in de hand van mijn heer. Dan zal ik u naar deze bende brengen. En hij bracht hem erheen. En zie, ze lagen verspreid over het hele gebied, etend, drinkend en feestvierend vanwege heel de grote buit die ze meegenomen hadden uit het land van de Filistijnen en uit het land van Juda. En David sloeg op hen in, van de schemering tot aan de avond van de volgende dag. Er ontkwam niemand van hen, behalve 400 jonge mannen die op kamelen reden en ontvluchten. Zo bevrijdde David alles wat de Amalekieten meegenomen hadden. Ook bevrijdde David zijn 2 vrouwen. Niemand van hen ontbrak, van de kleinste tot de grootste, tot de zonen en de dochters toe. En niets van de buit, ja, niets van alles wat zij voor zich meegenomen hadden. David bracht het allemaal terug. David nam ook al de schapen en de runderen mee en ze dreven die voor het eigen vee uit en zeiden, dit is de buit van David. En toen David bij de 200 mannen kwam, die zo moe waren geweest dat ze David niet hadden kunnen volgen en die bij de beek Besor hadden laten achterblijven, gingen die David en het volk dat bij hem was tegemoet. David naderde tot het volk en vroeg naar hun welstand. Toen namen alle slechte en verdorven mannen onder de mannen die met David meegetrokken waren het woord en zeiden, omdat zij niet met ons opgetrokken zijn, zullen wij hun niets geven van de buit die wij gered hebben, maar aan ieder alleen zijn vrouw en zijn kinderen. Laten zij die meevoeren en weggaan. Maar David zei, zo moeten jullie niet doen, mijn broeders, met wat de Heere ons gegeven heeft. Hij heeft ons bewaard en heeft de bende die op ons afkwam in onze hand gegeven. Wie zou in deze zaak naar u luisteren? Want zoals het deel is van hen die mee ten strijde getrokken zijn, zo zal ook het deel zijn van hen die bij de bagage gebleven zijn. Zij moeten samen delen. Tot zover het gedeelte uit de Bijbel. Je zult het maar meemaken als schaapsherdersjongen, word je van achter de schaapskooien geroepen of je wil verschijnen voor de profeet van het volk. Jij wordt gezalfd als aanstaande nieuwe koning. Even later word je de persoonlijke dienaar van koning Saul en als hoogtepunt versla je de reus Goliath die Israël bedreigt. Het koningschap longt. Het volk danst en zingt. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Je zou bijna zeggen de nieuwe gevierde koning in wording. Het lijkt wel een heldenverhaal. Een soort van jongensdroom. Ja, er zitten hele mooie dingen in, maar dat is het toch niet. In David en in Davids leven zie je roeping verwezenlijkt. Roeping van God. Roeping is niet een roeping tot een soort elite, om een gevierde man te zijn. Roeping om het volk van God te zijn, dat geldt voor Israël en ook voor de gemeente van de Heer Jezus. Dat is niet geroepen tot een bepaalde elite. Het is vaak ook een lijdensweg. Gods doel is ook niet om mensen in de etalage te zetten. Gods doel was dat niet met David. Gods doel is dat niet met Israël of met de gemeente. Gods doel is zichzelf te openbaren. Zijn eigen karakter te openbaren. Zijn wezen bekend te maken. Dat was het scheppingsdoel. Genesis 1 vers 26. Laat ons mensen maken naar ons beeld. En God koos Israël, God koos Abram en uiteindelijk de natie Israël, niet om wie ze waren, maar om door hen zichzelf en zijn glorie en zijn wezen en zijn heerlijkheid te laten zien. Je zou het aan David kunnen vragen. David, die ik vanmiddag gebruik als een soort voorbeeld, een prototype van wat het is om geroepen te zijn. Davids leiderschap, Davids koningschap was geen doel. Het was een middel om het karakter van God te openbaren. Onze redding is geen doel op zich. Onze redding, uw redding, jouw redding. Als je dat weet, door de Heer Jezus Christus ben ik gered. Ben ik een kind van God, is geen doel op zich, maar is een middel om de krachtige en de machtige hand van God te laten zien. De goedheid van God gedemonstreerd in de redding van een zondaar. In de roeping van een volk. In de roeping van de gemeente. Ik wil vanmiddag drie dingen met u bespreken. Voor degenen die een beetje van structuur houden. Ik houd daarvan. Eén is gezocht. Gevonden, kan ik beter zeggen, gevonden. Twee is beproefd. En drie is... Wat denkt u? Geheiligd. Het zijn allemaal goede dingen, maar ik gebruik het woord gesterkt. Ik gebruik het woord gesterkt op basis van 1 Samuel 30. Gevonden, beproefd en gesterkt. Dat eerste, dat vinden, heeft te maken met Gods zoeken. God zoekt en God vindt. De ogen van de Heere doorlopen de hele aarde. Op zoek naar hen van wie het hart volkomen naar hem uitgaat. En in Ezechiël, dit is een tekst uit 2 Kronieken 16 die ik net voorlas. In Ezechiël staat, ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken. En voor mijn aangezicht op de bres kon staan. God zoekt naar mensen. In de tijd van David zocht God naar een man die koning kon zijn. Het volk had een koning gekozen, Saul. Hij was door God ook bevestigd als de koning. Saul had gefaald. En op een gegeven moment zegt God tegen Samuel, ik heb een man naar mijn hart uitgezocht. En in 1 Samuel 16 staat dat God zegt, ik heb een koning gezien onder de zonen van Isaï. God heeft gezocht, God heeft gezien. En in Psalm 89 staat, ik heb David gevonden. Een man naar mijn raad, een man naar mijn hart, die heel mijn welbehagen zal doen. Je zou kunnen zeggen, God heeft gezocht, God heeft gezien en God heeft gevonden. Zo heeft God ook Israël gevonden. David, een Jood, die eigenlijk ook een beetje een voorbeeld is van het volk Israël. Het volk dat niet groot was, zoals David niet groot was. Want waar vind je zo'n koning? Ja, vraag het eens aan Isaï. Je hebt een mooi stel zonen thuis, 7 of 8 had hij er. En je krijgt de boodschap, 1 van jouw mannen die gaat koning worden. Nou, dan laat je ze aan de profeet voorbij lopen. De een, nog gespierder dan de ander. Een knappe vent, de Bijbel heeft er allemaal oog voor. De volgende was een gespierde man, de derde was een machtig man. Ze liepen voorbij en telkens hoorde Samuel van de geest van God, dit is hem niet. Uiteindelijk kwam de aap uit de mouw. Er bleek er nog één te zijn. De jongste. Misschien 15, 16 jaar. Ik zie hier ook tieners en kinderen zitten. God kijkt ook naar jonge mensen. De Bijbel spreekt groots over de wijsheid van de ouderen. Grijze haren zijn in de Bijbel een teken van wijsheid. Het is niet altijd zo, maar... Ik moet een beetje oppassen wat ik zeg, hè? De Bijbel spreekt groots over de wijsheid van de ouderen. Maar de Bijbel spreekt ook aanstekelijk over de roeping van jonge mensen. David was 15, 16, 17. En hij moest gehaald worden. Psalm 78 zegt, van achter de schaapskooien vandaan. Daar was David. Als jongste, als kleinste, zoals Israël. Een klein volk is en was, niet aanzienlijk, niet omdat het zo goed was, maar God koos het vanwege zijn liefde voor Israël. Zo werd David gekozen. Gezocht, gezien, gevonden. Ja, mooi hè? Ik heb vroeger wel eens gedacht, ik had David wel willen zijn. En als je roeping over je leven ervaart, even tussen haakjes, iedere christen is geroepen. Geroepen om God te dienen en de gemeente van de Heer Jezus mee te bouwen. Maar als, dat kan soms zijn in seizoenen van je leven, dat die roeping op je schouders drukt. Ik spreek ook uit ervaring, dat je denkt, Heer, hoe gaat uw weg met mij? Dan is David... En vele andere Bijbelse figuren soms een voorbeeld. een jongensverhaal, ja. Maar roeping is meer dan dat. Roeping is delen in het lijden van Christus. Delen in het juk dat God je oplegt. Kijk maar naar het leven van David. Hij is gevonden, ten eerste. Maar ten tweede, hij is ook beproefd. Beproefd. En daarmee kom ik in 1 Samuel 30. David is gezalfd. De geest van God is vaardig over hem geworden. De kracht van de Heilige Geest is over hem gekomen. Maar de voorbereiding op het koningschap, de voorbereiding op die glorieuze tijd dat David zal regeren, verloopt ook via diepten. Dat kan je ook zeggen van het volk Israël. Voordat zij de navel van de aarde zullen zijn en het epicentrum van de wereld, van waar recht en gerechtigheid uit zal gaan, zal er ook een weg van lijden zijn. Dat weten we uit de geschiedenis, dat weten we uit het heden, en dat zullen we ook weten uit de toekomst. En dat lijden is niet zinloos, al is het soms wel weerzinwekkend. In Israël, maar ook bij individuen die God roept, ook nu, vandaag de dag. David, kun je daarover meepraten? Misschien zou hij zeggen, hoe lang heb je? 1 Samuel 30 is Davids generale repetitie. Hierna wordt hij koning in Hebron. 7,5 jaar. En daarna over heel Israël. 33 jaar. In totaal 40 jaar. In 1 Samuel 13 lijkt het zijn laatste beproeving voor het koningschap daadwerkelijk begint. Wat is de situatie? Even de achtergrond. Hij woont al een tijdje in het land van de Filistijnen. Hij heeft van koning Achis een stad toegewezen gekregen waar hij mag verblijven. Siklag. En hij heeft een goede band met Achis. Hij gaat regelmatig, trekt David ten strijde en bewijst die Achis zijn diensten. En op een dag brengt Achis zijn legers bijeen in Afek om te gaan strijden tegen de legers van Israël. En David doet een gewaagd aanbod. Hij biedt aan om Achis te helpen tegen Israël te strijden. Daar heeft Achis wel oren naar, want met David aan boord was je niet slecht af. Maar de generaals van Achis vertrouwen het niet. En die komen bij koning Achis en zeggen, wij gaan niet met je mee als David met je meegaat. Want straks op het strijdtoneel zul je zien dat hij zich tegen ons keert, doordat hij wel voor Israël gaat strijden. En dan zijn we slecht af. We willen niet dat hij meegaat. En Achis kan het slechte nieuws aan David brengen, je gaat niet mee. Je mag onverrichter zaken rechtsomkeert, terug naar Ziklag. Waarschijnlijk bewaart God David ervoor om tegen Israël te strijden. David en zijn vreemdelingenlegioen, die had hij verzameld in de grot van Adullam, lees de vorige hoofdstukken, gaan dus terug naar Ziklag. 3 dagen reizen ze daarover. En dan komen ze daaraan. En daar volgt een intense beproeving. Ik heb het nog steeds over deze gevonden leider, punt 1. We zijn nu bij 2. Hij blijkt ook een beproefde leider te zijn. Want de stad ligt in zak en as. En dat is niet het ergste. Alle levende personen zijn meegevoerd. Alle vrouwen, zonen en dochters. Wat is er gebeurd? De Amalekieten hebben een inval gedaan. De aartsvijanden van Israël hebben in het geheim toegeslagen. Plotseling, toen niemand het verwachtte, Toen de mannen op pad waren om te strijden, toen was daar die inval. Zo wordt het hier beschreven. Amalek had dat eerder gedaan. In de woestijn, Exodus 17, had het Israël in de rug aangevallen. En degene die achterin liepen, vaak de vrouwen en de kinderen, gegrepen. Nu in Ziklag, de huizen zijn verbrand, de bezittingen gestolen, vrouwen en kinderen zijn, ik citeer, weggevoerd als gevangenen. Je leest het in vers 2 en ook in vers 5. Davids beide vrouwen waren als gevangenen meegevoerd. Letterlijk als vee weggetransporteerd. Dat is Israël vaker ten deel gevallen. Ook gisteren zag je daar iets van. Mensen die overvallen zijn, buitgemaakt zijn door de tegenstander en weggevoerd zijn. Plotseling, jonge mensen uit de grensdorpen bij Gaza. Ontreddering, ontgoocheling. Toen bij David, maar eigenlijk ook een beetje nu. De reactie van David en zijn mannen is niet verwonderlijk. Er staat vers 4, toen begonnen David en het volk dat bij hem was luid te huilen, totdat er geen kracht meer in hen was om te huilen. Hier zie je dus dat David ook gewoon een mens is, met emoties. Hij was bezig zijn taken uit te voeren zoals God hem had geleid, maar hij komt hier op een dieptepunt. Hij was al asielzoeker geworden, maar nu is hij vervreemd van huis en haard en verliest hij zijn gezin. Tussen twee haakjes, misschien zijn er ook wel mensen die gezinsleden hebben verloren, op welke manier dan ook. Misschien ook wel heel plotseling. En dat je daar iets van herkent, van die ontgoocheling en dat verdriet van David, van dat luide huilen. Staat hier, totdat er geen kracht meer in hen was om te huilen. Ik vind het eigenlijk toch mooi dat de Bijbel daar woorden aan geeft. De Bijbel vertelt dat Jezus huilde. De Bijbel vertelt dat mensen huilen. Hier David, de man naar Gods hart. Je ziet dus, gekozen te zijn door God, of met dat woord van punt 1, gevonden te zijn door God uitgekozen te zijn, zoals Israël, Deuteronomium 7, zoals ieder kind van God uitverkoren van voor de grondlegging der wereld, is ook een uitverkiezing tot lijden, of misschien moet ik zeggen, door lijden heen tot heerlijkheid. Als je zegt lijden en de christen, lijden en het kind van God hebben niets met elkaar te maken, dan verkondig je een verderfelijke theologie. Ga met David praten, ga met de Heer Jezus praten. Vers 6 zegt, David werd zeer benauwd. Vers 4 beschrijft wat hij doet. Luid huilen. Vers 6 geeft een kijkje in zijn binnenkant. Hij werd zeer benauwd. Ik wil je even vragen om je goed in het verhaal te plaatsen. Hier staan woorden die eigenlijk aangeven dat David van binnen echt in de nauwte komt. Hij wordt als het ware in de hoek gedreven, met zijn rug tegen de muur, innerlijk zeer benauwd. De knecht van de Heere, de uitverkoren koning, zeer benauwd. Weet je waarom? Het staat erachter, moet u kijken in vers 6. Want het volk sprak erover hem te stenigen. Even ook voor de jongeren onder ons, tot overmaat van ramp Wat gebeurt er? Zijn eigen mannen keren zich tegen hem. Want de zielen van het hele volk, en dan wordt hier gewoon bedoeld, hè, Davids soldaten, zijn privéleger. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd. Ieder over zijn zonen en over zijn dochters. Die mannen, die zijn natuurlijk ook diep ontgoocheld. En die zijn verbitterd, hier staat, die zijn getergd. Die worden ontzettend boos. En boosheid zoekt een landingsplek. Boosheid in het hart van een zondig mens, dat wil iemand aanwijzen. Wie kunnen we de schuld geven? En dat komt hier als één grote pijl op David af. Het volk sprak er over hem te stenigen. Zijn eigen volksgenoten keren zich tegen hem. En daardoor wordt hij zeer benauwd. Van mijn broeders ben ik vervreemd, onteerd, zegt Psalm 69, een profetie van de Messias. Ze willen hem stenigen. David komt er echt alleen voor te staan. Wat had David kunnen doen? Veel plaatsje is in hem. Je bent gezalfd tot koning. Dat zou je ooit worden. Al jaren ben je op de vlucht voor Saul. Je bent beland als een asielzoeker in het land van de Filistijnen. Daar heb je Achis trouw willen dienen. Je hebt een aanbod gedaan, dat is afgewezen. Je gaat terug naar Ziklag. Daar zijn je vrouwen en je kinderen. Die zijn allemaal weggevoerd als vee, als slachtschapen. De stad is verbrand en je eigen mannen keren zich tegen je en maken het plan om je te stenigen. Wat moet je dan doen? Wat kun je nog? Ik noem een aantal opties. Weet je wat David had kunnen doen? Is hij had zich kunnen verdedigen. Dat doen wij vaak. In moeilijke situaties zijn we geneigd om ons te verdedigen. We nemen het heft in eigen hand en proberen onze onschuld te bewijzen. We gaan in eigen kracht onze onschuld bewijzen. Dat had David kunnen doen. En hij had misschien ook gelijk gehad. Ik denk dat hem niet zoveel te verwijten valt. Herken je dat? Om in een moeilijke situatie je onschuld te willen verdedigen. In een geschil. Als je je onbegrepen voelt. Dat je van je afbijt met woorden. Misschien wel naar je eigen man. Je eigen vrouw. Weet je wat een andere optie had geweest? Dat David gevlucht was. De boel laten. Die hele roeping die kan me op mijn buik geschreven worden. Ik geloof het allemaal wel. Ik laat het achter me. Soms zie je dat ook in de benauwdheid. In de ontgoocheling van het lijden. Of van de tegenslag, dat je als het ware denkt, ik stop ermee. Ik gooi alles van me af. Ik laat mijn verantwoordelijkheden vallen. Ik vlucht. Gekwetste zielen, beschadigde zielen, kunnen soms willen vluchten. De meest logische reactie van David had ik gevonden als zij tegen zijn mannen had gezegd, mannen, jullie hebben allemaal 5 minuten om jullie gereed te maken. We gaan met z'n allen achter de Amalekieten aan. Dat was namelijk hun beroep. Ze konden echt wel vechten, David en zijn leger. Hij had van hun agressie, die getergdheid, hè, die bitterheid in hun ziel, had David aan kunnen spreken en kunnen zeggen, die bitterheid gaan we botvieren op de Amalekieten. Kom op, we pakken ze. In eigen kracht, zonder overleg met God, nemen we het heft in eigen hand. David doet het niet. Ik vind het een van de mooiste zinnen over het leven van David. Vers 6b. David echter sterkte zich in de Heere zijn God. Ik ga daar wat over zeggen, over wat dat is. Je sterken in de Heere zijn God. Maar ik spreek hier tegen mensen, daar ga ik vanuit, die de Heer Jezus kennen. Die met God willen leven en die tot eer van hem willen leven. Ik zou aan je willen vragen, als je dit zinnetje zo hoort en leest, weet je wat dat is? Om je te sterken in de Heere je God. Weet je wat het is om in de crisis, in de benauwdheid, naar God te gaan? Niet te verdedigen, niet te vluchten, niet te vechten, 3 keer V, maar je te sterken in de Heere je God. Beproeving. David is de beproefde leider. Gods volk is een beproefd volk. Israël is een beproefde natie. Een leidend volk, zoals de Messias een leidende Messias is. En ook van de gemeente kun je zeggen, wij zijn ook geroepen te delen in het lijden van Christus. Dat is soms lijden dat je letterlijk ten deel valt omdat je de Heer Jezus volgt en je omgeving niet meer begrepen wordt. Veel christenen wereldwijd, de meeste christenen wereldwijd, hebben met vervolging, tegenstand en list te maken. Ook in West-Europa wordt dat steeds meer. Misschien herken je het ook wel. Onbegrip of tegenstand. Geraffineerde tegenwerking in je leven omdat je God wil dienen. Het is soms ook indirect. De gebrokenheid en het gewicht van de zonde wat zich openbaart in het lijden van dit leven. Bijvoorbeeld door ziekte, door depressie, door verliezen, door destructie, waar je onder kan zuchten. Beproefd. David, waar is jouw God? Waar is God op wie u bouwde en aan wie u uw ziel vertrouwde, zegt de psalmist. Ja, Gods beloften zijn geweldig in voorspoed. Je hebt de wind in de rug en je roept het uit. God is goed. Maar de waarde van God en zijn belofte blijkt soms juist in de tegenspoed. In de voorspoed zing je je liederen uit. In de tegenspoed schreeuw je ze uit. In de voorspoed koester je ze. En in de tegenspoed beproef je ze op waarachtigheid. Heer, is het nu waar wat u zegt? Of is het niet waar? Is uw woord waarachtig of leugenachtig? Bent u de ik ben, de almachtige, of bent u het niet? In zulke situaties verdwijnen de maskers. Komt het niet aan op mooie woorden of op kennis, maar sta je naakt voor God? Je staat dan niet meer als leider, je staat dan niet meer als goede man of goede vrouw, maar je worstelt naakt met God, omdat het leven je als het ware bij de vingers afbreekt en de tegenspoed je drijft naar God. Tenminste, dat is Gods bedoeling. Want ik zei dat net, waar is God in die beproeving? Weet je wat het antwoord op die vraag is? Het antwoord op die vraag, waar is God in die beproeving, is God is op zijn troon, zoals altijd. En op zijn troon leidt hij soeverein ons leven. Vaak begrijpen we het niet. Maar in die diepte, in die beproeving, in die benauwdheid gaat David juist zijn God zoeken. En wordt zingen, schreeuwen. En wordt juichen, worstelen. En wordt prijzen van God tegen hoop op hoop geloven. Is dat makkelijk? Nee. Is het aangenaam? Niet per se. Is het kostbaar? Ja, het is eeuwig kostbaar. Want wie er doorheen gaat, leert God kennen op een manier als nooit tevoren. Ik weet niet hoe David het gedaan heeft. Misschien heeft hij tegen die mannen gezegd, geef me even een dag de tijd. Geef me een halve dag, geef me een uur de tijd. En in dat uur of in die dag, we weten het niet. De verteller vat het alleen samen, David echter sterkte zich in de Heere zijn God. Maar in die tijd heeft hij zijn God gezocht. Wat heeft hij dan tegen God gezegd, zeg je? Mensen die weten wat benauwdheid is. Als je het niet weet wat benauwdheid is, denk je misschien, waarom heb je het daar nou zo lang over? Ik zou bijna zeggen, wacht maar. Ik bedoel het niet vervelend. Tot je het leert. Kan je soms helpen om anderen beter te begrijpen. Wat heeft David dan tegen God gezegd? Wat stond er dan in zijn dagboek? Misschien dit. Hoe lang nog, Heere? Zult u mij voor altijd vergeten? Psalm 13. Of, Heere, luister naar mijn rechtszaak. Sla acht op mijn roepen. Psalm 17. Of, o God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Psalm 54. Of, wees mij genadig, o God, want de sterveling wil mij opslokken. De hele dag onderdrukt mij de bestrijder. Psalm 56. Weet je wat ik hieruit leer? In de benauwdheid sterft de vrome taal. De vrome praat. Ik zei net, kom je naakt voor God. Ik bedoel, dan leer je te schreeuwen tegen God en je uit te spreken naar God. Dat zijn we een beetje kwijt, hè? De psalmen kennen klaagliederen. Ik vind er niet zoveel aan de opwekkingsbundel. Maar je hebt ze nodig om soms je klacht bij God te uiten. Weet je waarom? Omdat je eerlijk moet zijn met je eigen hart. Je moet moeilijkheden niet dichtsmeren met vrome taal. Je moet met je verdriet juist bij God uitkomen. Dat is de bedoeling. En David heeft het onomwonden tegen God gezegd. Heere, hoe lang nog? Die stervelingen willen mij opslokken. Hij is eerlijk met God. En dat wil God, want God is ook eerlijk. God is een man tegen wie je spreken kan. Hij zit op zijn troon. Te snel in de kerk bezigen we vrome taal om het lijden weg te stoppen, want God is goed. Ja, wat bedoelen we dan? Wat bedoelt u als u dat zegt, als u voor iemand bidt? De hele dag onderdrukt mij de bestrijder. Psalm 56. Die klaagliederen, dat zijn de liederen van Israël. Die zijn gegeven om te zingen. Israël heeft de afgelopen week het Loofhuttenfeest gevierd. Een feest van blijdschap. Maar in deze dagen zou het de klaagliederen kunnen zingen. Kunnen schreeuwen. Bijvoorbeeld die ik net genoemd heb. Maar weet je, in die klaagliederen, dat is u vast opgemerkt. U leest de psalmen, denk ik, hè? Moet u doen, hoor. Als u de psalmen leest, dan zie je altijd een ontwikkeling. Je ziet iets, vooral die klaagpsalmen. Je ziet iets van het uitschreeuwen van die nood, eerlijk, onomwonden, recht door zee. Maar in die psalmen zie je ook dat de psalmist, vaak David, God neemt op zijn woord en dan gebeurt er iets. En dit is alleen te begrijpen voor wie met God leeft. Anders zou je het misschien poëzie vinden. Ik weet niet wat je ervan vindt. Maar als je met God leeft, dit is bevindelijke kennis. Als je met God leeft, dan ken je dat. Want in die psalm, ik had net over psalm 56. Wees mij genadig, o God, de sterveling wil me opslokken. De hele dag onderdrukt mij de bestrijder. Maar een paar versen verder, zegt de psalmist, David. Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u. Op God vertrouw ik, ik vrees niet. Wat zou een schepsel mij kunnen doen? Diezelfde man, die net nog bang is voor de sterveling, die hem wil opslokken, roept een paar zinnen verder, wat zou een schepsel mij kunnen doen, als God voor mij is? En langzaam begint het te dagen. Wees mij genadig, o God. Ik neem de toevlucht onder de schaduw van uw vleugels, totdat de rampen zijn voorbijgegaan. Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, die zijn werk aan mij voltooien zal. Psalm 57, ook van David. De rampen, eerlijk. Maar de andere kant is, God die zijn werk aan mij voltooien zal. En langzaam begint het weer te dagen. Ik omschrijf nu het proces van je sterke in de Here. Volgt u het? Langzaam begint het weer te dagen. Krijgt David te midden van die chaos weer zicht op zijn God? Daalt er in zijn hart een rust neer die niet geworteld is in de omstandigheden, maar op de onbetrouwbare God die op zijn troon zit? En kun je zeggen in Psalm 62, zeker, mijn ziel is stil voor God. Van hem is mijn heil. Zeker, hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting. Ik zal niet al te zeer wankelen. In het oog van de orkaan is er een stille plek, een schuilplaats bij God. Daar leer je af jezelf te verdedigen. Of overhaast te vluchten. Daar leg je je hand op de mond. En zeg je, zeker mijn ziel, zwijg voor God. Want van hem is mijn verwachting. Nieuw Testamentisch. Ik heb een heiland in de hemel. Die streed in Gethsemane, leed op Golgotha, die in zekere zin de Godverlatenheid ervaren heeft, die door lijden is geheiligd, die nu de hoge priester is, die in alles is verzocht als wij, in alles. Die medelijden heeft met hen die zwak zijn. En lijden. In zijn kracht ben ik sterk. En in zijn bescherming ben ik gerust. Als de benauwdheid je daar brengt, dan is het geen vrome praat meer. Als je praat over het feit dat God goed is. En mijn gebed is dat de benauwdheid in Israël, ook in deze dagen, Israël daar zal brengen. Dat ze in alles wat ze nu ook moeten ondernemen, ook aan verdediging, wat mijns inziens terecht is, ten diepste zullen vluchten en zich zullen sterken in de Heere hun God. Ja, in de Messias, de komende koning. Als dat toch de uitwerking van deze benauwdheid zou zijn. Ik sluit af. David heeft zich gesterkt in de Heere zijn God. Ik wil nog even noemen, als u hier zit en zegt, ja, dat zou ik nou ook wensen. Je hebt dat nou zo vanuit die psalmen beschreven. Ik weet ook wat benauwdheid is. Als je hier nou zit en zegt, dat zou ik nou ook willen. Dat ik dat in mijn leven ook ervoer, zoals David. Dan denk ik, dan trekt u toch de verkeerde conclusie. Weet je waarom? Er staat zich sterken. Dat betekent als actief. David sterkte zich. Er staat niet de Heere sterkte David. Dat is natuurlijk wel waar. Maar er staat David sterkte zich in de Heere. Dat betekent dat was een verantwoordelijkheid van David. David had kunnen vluchten, had kunnen verdedigen, had kunnen vechten. Maar hij gaat zich sterken in de Heere zijn God. Dat is een activiteit. Hoe doe ik dat dan, zeg je? Lees je Bijbel. Kruip in het woord van God. Doe het met open en gevouwen handen. En grijp de belofte van God aan. En die belofte zal jou aangrijpen. En je zult gesterkt worden in de Heere je God. En zeg je, hoe ziet zo'n gesterkt leven er dan uit? Dat is mijn laatste punt. Daar wil ik kort nog iets over zeggen, als je het goed vindt. Hoe ziet zo'n gesterkt leven er dan uit? Waar leidt dat nu toe? Waaruit blijkt dat dan dat David gesterkt is?
Dat hij, je zou kunnen zeggen, hoe kan je nou zien dat David voor Gods aangezicht is geweest? Hoe kan je nou zien dat David die benauwdheid uitgeschreeuwd heeft, kwijtgeraakt is aan God? En hoe kan je nou zien dat God daar met zijn rust en zijn vrede, ja, met zijn zoon ingekomen is? Want zijn zoon heeft geleden en gestreden in jou en mijn plaats. Hoe zie je dat nou? Hoe wordt dat nou zichtbaar in je leven dan, dat je gesterkt bent? Ik zie bij David vier dingen. En dat is gewoon heel persoonlijk toepasselijk. 1. Ik zie het in afhankelijkheid. Vers 7 en 8. Want als David terugkomt bij zijn mannen. Ik vul dat even in, dat hij terugkomt bij die mannen. En dan zegt hij tegen die mannen, jullie moeten de efod halen. En de efod was de manier om met God te communiceren. En wat staat er, vers 7? Vers 8. Toen raadpleegde David de Heere. Ik vind dat... Ik vraag daar even je aan, ik vind dat toch indrukwekkend. David was echt een man, dat was geen mietje. Laat ik even klare taal gebruiken. Dat was een man die gewend was om te vechten. Dat was een man die echt wel wist hoe je een oorlog aan moest pakken. Dat was een man die niet bang was van de Amalekieten, die op ezelinnen reden. Daar was hij niet bang voor. Maar toch, hè, dat vind ik zo mooi. Hij gaat naar de Heer en zegt, Heer, zal ik ze achterhalen? Moet je nagaan, dat stelt hij... Dat vraagt hij aan God, terwijl zijn eigen vrouwen en kinderen zijn weggevoerd. Hij neemt het heft niet in eigen hand. Zal ik het doen, Heere? Wat is uw wil? Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Afhankelijkheid. Een gesterkte christen is een afhankelijke christen. Hey, die kracht van de Heere maakt je dus niet autonoom. Of zelfstandig, los van God. Die kracht van de Heere, die sterking van de Heere, die brengt je juist dichter bij God. Die maakt je afhankelijk. Sterk, gesterkt, om afhankelijk van God te leven. Mooi, hè? Tweede is moed. Moed met een D. Hoe zie je dat, zeg je, in het leven van David? Nou, nadat God heeft gezegd, ga maar, je mag de Amalekieten achterhalen en je mag je vrouw en kinderen gaan bevrijden. Weet je wat er dan gebeurt? Dat vind ik indrukwekkend. Op diezelfde mannen die hem net nog wilden stenigen, weet hij het plan over te brengen, we gaan erachterna. Deze leider, die gebroken leider, wordt door God weer opgericht en ontvangt moed om weer leiding te nemen. En ze gaan met 400 mannen in de achtervolging. Vermoeid, berooid, maar ze gaan. Sterk in Gods kracht. En gerust in zijn bescherming. Moed. Derde is daadkracht. Ze vinden die Amalekitische man onderweg. David doet niet overgeestelijk van, ja, de Heer heeft nu gezegd dat we ze mogen inhalen, dus het komt allemaal vanzelf mee. David blijft nadenken. Hij ziet die man daar liggen, zegt, waar kom je vandaan? Geef hem eens te eten en te drinken. Hij komt rustig bij en zegt, joh, kan jij mij helpen naar die Amalekieten? God geeft David kracht, daadkracht, om uiteindelijk het plan ook ten uitvoer te brengen. En kracht om de Amalekieten te verslaan. God richt je weer op. God zet je weer op je beide benen. Ook in de geestelijke strijd van het leven. Ken je dat? Dat je soms uitgeput bent. Dat je niet meer weet hoe verder te strijden. Maar je sterkt je in de Heere en God zet je weer overeind. Strek daarom de knikkende knieën, zegt Hebreeën 12. En maak rechte sporen. Ga weer op je voeten staan, Ezechiël. God geeft kracht. En David komt bij de Amalekieten en verslaat de Amalekieten. En in dit geval krijgen ze alles terug. Man, vrouwen, kinderen, zonen en dochters. Ja, zelfs al het vee en het vee van de Amalekieten. Het wordt allemaal door God teruggebracht. Ze krijgen het allemaal terug. Wat een genade. Het wil niet zeggen dat alles wat je in dit leven kwijtraakt, je nu ook allemaal weer terugkrijgt. Ik predik geen welvaartsevangelie. Soms zijn het de geestelijke zegeningen die je ervoor ontvangt, die je zegt, ik ben als het ware rijker dan voorheen. Maar soms
heeft God ook wel die dingen. Je kan het ook toepassen op Israël. Berooid. Achtergesteld. Gehoond. Geminacht. Verdrukt. Maar er gaat uiteindelijk een tijd komen dat God alles terugbrengt en aan de meerdere David als eigendom zal geven. Tot slot, het laatste kenmerk. Ik had het over afhankelijkheid, moed, kracht en ten vierde het belangrijkste kenmerk van een gesterkt gelovige is onbaatzuchtigheid. Dat blijkt heel praktisch bij David. Ze komen terug, ze hebben die prachtige buit mee. En dan komen ze weer bij de beek Bezor. En daar zitten die mensen die bij de bagage zijn gebleven. Die 200 man die te moe waren. Die konden gewoon die beek niet meer oversteken. En terwijl ze daar die 200 man zien zitten, begint die 400 man te mopperen. Die voelen het al aankomen. We moeten de buit met z'n allen gaan delen. Dat gaan we niet doen. Niet meegaan is ook geen prijs. Zo gaat het soms ook bij het volk van God, hè? Soms ook in de gemeente. Jaloezie en eigen belang strijden om voorrang. Weet je wat David zegt? Dat vind ik zo mooi. Hij zegt, ho, 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 zo gaan we dat niet doen. Zij hebben hier op de bagage gepast. Wij hebben gestreden. We moeten samen delen. Samen delen. En hier zie je in David iets van het karakter van de Heer Jezus. Die de buit uitdeelt aan allen die geloven. Die zichzelf gegeven heeft. Deze eigenschappen. Afhankelijkheid. Wie was er meer afhankelijk van de Vader dan Jezus? Toen hij zei, de Vader en ik zijn één. Ik doe niets, tenzij de Vader het mij zegt. Wie had er meer moed dan Jezus toen hij richting het kruis ging en vastberaden was om daar aan het kruis zijn leven te geven? Wie was er moediger dan hij? Wie had er meer daadkracht dan Jezus toen hij voor Pilatus stond? Gehoond en gespot werd, maar vast besloten was om de prijs te betalen. En toen Petrus zei, dat gaat u niet gebeuren. Toen zei hij, ga achter mij, Satan. Zal ik de drinkbeker die de Vader mij te drinken geeft, niet drinken? Niemand was daadkrachtiger dan Jezus. En niemand was ten vierde onbaatzuchtiger dan Jezus, die gezegd heeft, ik ben niet gekomen om gediend te worden. Ik ben niet gekomen om hier geëerd te worden. Maar ik ben gekomen om te dienen. En mijn ziel te geven. Tot een losprijs voor velen. Wil je op Jezus lijken? Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Heb je dat geleerd in je leven? Niet heel de tijd te nemen, maar te geven. Soms ongelijk te lijden. De minste te zijn. Gekruisigd te worden. Deze eigenschappen zijn een plaatje van het karakter van Christus. Samenvattend. God zoekt een in zichzelf onbetekenend volk. En hij vindt het. Maar zijn volk, en dat geldt voor al zijn kinderen, zal lijden, zal beproefd worden. Maar die beproeving heeft een doel, die benauwdheid heeft een doel. Opdat je in die benauwdheid naar God gedreven wordt. En je leert om jezelf te sterken in de Heere je God. Om vervolgens als een gesterkt mens door het leven te gaan. Met afhankelijkheid, moed, daadkracht en een onbaatzuchtige levenshouding. Ik bid dat God dat mij leert. Ik bid dat God het u leert.
Ik bid dat God het zijn wereldwijde gemeente leert, het plaatje van Christus. We bidden dat God het zijn volk Israël zal leren, in de benauwdheid, op hem te hopen, bij de Messias uit te komen. In de wetenschap dat zijn plannen nooit falen, en dat hij uiteindelijk een troon zal oprichten, waar nu in de hemel op zit, maar straks ook hier op aarde, van waar de Messias zal regeren, en recht en gerechtigheid zal brengen. Halleluja. Amen. We gaan samen eerst een lied zingen. Johan de Heer 414. 414. Houdt Christus zijn kerk in stand, zo mag de hel vrij woeden. Gezeten aan Gods rechterhand, kan hij haar wel behoeden. Dat is op de wijs van een vaste burcht, is onze God. 414.
Oh.
danken en voorbeden doen?
We doen uiteraard voorbeden voor het land Israël en de hele situatie die daar nu speelt. En we doen voorbeden voor broeder Bas van de Bos, die ernstig ziek is en menselijk gewijs gesproken het aardse leven ziet eindigen, maar tegelijkertijd vol vertrouwen uitziet naar de hemelse heerlijkheid. We bidden ook voor zijn vrouw Plony en dochter Karin, die naast hem kunnen staan, maar hem ook moeten loslaten en overgeven in de handen van zijn Heer en Heiland. Bas van de Bos, geen onbekende hier, heeft ook veel gesproken, dus we zullen ook voor hem en voor zijn vrouw en dochter bidden. Laten we stil zijn. Gij christen die op hem vertrouwt, gij moet geen dreiging vrezen. Die God die van de hemel schouwt, zal ons een toevlucht wezen. Dat was u voor David in de woestijn, een toevlucht. David sterkte zich in de Heere zijn God. En we willen vanavond vrijmoedig vragen, Heere, dat u ons die geloofslessen zal leren. Om ons in de benauwdheid, in de tegenslag, in ziekte, in verdriet, in onbegrip, in pijn en verdriet wat ons overkomt, dat we leren niet om te vechten of te vluchten of ons te verdedigen, maar om ons te sterken in de Heere onze God. Wat is dat van belang in deze tijd? Waarin we zien, Heere, dat ons land en West-Europa wegglijdt in immoraliteit en de duisternis over ons heen komt. In een land waar ook zoveel verdriet is, waar zoveel gebrokenheid is, waar de last der zonde drukt op de samenleving, op allerlei manieren, dat wij als uw kinderen leren om niet op de omstandigheden te zien, maar ons te sterken in u. En ik bid dat specifiek voor mensen die hier vanmiddag aanwezig zijn en die wel iets van David meevoelen. Dat ze vanmiddag ook mogen vertrouwen op de God van David. Op de Messias, de grote zoon van David, die voor ons geleden heeft. Gestorven is. Maar is opgestaan. En nu aan de rechterhand voor God, voor ons bidt en pleit. Medelijden met hen heeft die lijden en zwak zijn. O Heere, dat wij aan u genoeg zullen hebben. En zullen wachten op uw bijstand. En uw belofte zullen aangrijpen, zoals David het deed. Eerlijk zijn hart voor u uitstorten, maar uw belofte ook aangreep om bemoedigd huiswaarts te gaan. En te weten, God is in de hemel en hij houdt mij vast. Zijn plannen falen niet. Dat bidden we ook voor uw volk Israël. Wat verdrietig, wat vreselijk wat we zien gebeuren. Die berichten die ons bereiken via het nieuws, via de krant, via de televisie. Het is ontstellend, Heere, zo'n plotselinge, laffe aanval. Zo'n amalekitische aanval, waar we vanmiddag ook van gehoord hebben. Zo'n 50 jaar na de Yom Kippur-oorlog. Zo pas na het Loofhuttenfeest. Wat een schade. Wat een verdriet, wat een ontsteltenis. Ook onder het volk van de Joden. En we willen naast hen staan. En ook voorbeden voor hen doen, voor hen pleiten. Ook om wijsheid, Heere, voor Netanyahu en de andere regeringsleiders, om wijze besluiten te maken. Heere, dat hun diepste vertrouwen niet zal zijn op de kracht van paarden, op wapens, op artillerie, op bommen, op militair ingrijpen. Al is dat nodig, maar dat u een diepere oplossing zal geven. En dieper roepen naar u, dat dit tot een bekering mag leiden, ook van hen onder de Joden die u niet kennen en die de Messias nog altijd door de sluiers heen niet zien. We bidden, Heere, dat dat moment gaat aanbreken. We verlangen daarna dat uw hele volk veilig zal zijn onder de heerschappij van de Messias. We bidden ook voor de tegenstanders, voor hen die dit leed hebben aangericht. Heere, we weten van het verhaal van David, dat David uiteindelijk alles terug ontving. Heer, zo willen we ook u als de hemelse rechter vragen om recht te doen in deze situatie en uw belofte te vervullen. We bidden ook voor slachtoffers aan beide zijden, Heer, want er is verdriet aan beide kanten. We bidden, Heer, om uw genade en uw ontferming in deze moeilijke situatie. Hierdoorheen, heren, zien we de barensweeën. En we zien tegelijkertijd dat u bezig bent om alles te voltooien en te brengen naar dat heerlijke moment. Dat u alles en in allen zal zijn. Maar geef ons genade en geef hen genade en voltooi uw plannen. We bidden, heren, voor broeder Bas van der Bos. Ons heeft het bericht bereikt dat hij ernstig ziek is. En dat menselijkwijs gesproken zijn leven eindig is, ook op korte termijn. En daarom willen we onze broeder in uw vaderhanden leggen. Dat hij zal kunnen zeggen, de Heere is met mij, ik zal niet vrezen. En dat hij vol vertrouwen mag uitzien naar dat moment dat hij u zal ontmoeten. En zijn ogen mag opslaan in de hemelse heerlijkheid. We bidden om kracht voor hem. En in bijzonder ook voor zijn vrouw Plony en hun dochter Karin. Die weten dat hun vader veilig is bij u, maar tegelijkertijd ook los moeten laten. Heer, dat geeft ook van allerlei emoties, ongetwijfeld. En daarom bidden we ook dat u hen zal bijstaan, zal dragen. Veel vreugde in u zal geven. En ook nog goede momenten samen en een vertrouwen dat vaders plan altijd het beste is. Maar help hen ook in dit verdriet en in dit proces van afscheid nemen. En we leggen hen ook samen, ook als gemeenschap hier in uw handen. En willen ook om hen heen staan. We prijzen u voor alles wat u ons geeft. Uw woord, uw genade. We danken u voor het feit dat we hier samen konden komen. Heerlijk liederen konden zingen. En we danken u vooral dat we weten dat als God met ons is, we kunnen zeggen, wie zal er tegen ons zijn? Dat u uw zoon niet heeft gespaard, maar hem voor ons heeft overgegeven. En dan zeggen we in geloof, zou hij ons ook met hem niet alle dingen schenken. Halleluja. Amen. We zingen ons slotlied en daarna zal ik nog een zegen uitspreken. Het slotlied is een loflied. Een loflied om hem te prijzen, om wie hij is en om wat hij doet. 998. 998. Prijst hem.
Jesus, the Master, the Redeemer, strong strength.
bemoedigend dat u, dat jij er vanmiddag was. Ik noem nog even twee dingen. Er is een collecte hier bij de uitgang. Van harte bij je aanbevolen om ook deze samenkomst dan mogelijk te maken. En ten tweede, er is koffie en thee in de zaal om ook nog na te praten en elkaar te ontmoeten. Ontvang deze zegen van God. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u, na een korte tijd van lijden, toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. God zegen.